stap in het prachtige landschap van golf met de Golf Vlaanderen podcast. Hier komen golfers van alle niveaus samen om hun liefde voor de sport te delen. Volg ons terwijl wij de fairways van Marco Simone verkennen, tips en tricks ontrafelen en afslaan met Alain de Bont en Team Europe. Dus pak je clubs, want het is tijd voor tea time.
Ja, het is, we zitten hier op maandag. We zitten net na de Solheim Cup.
Inderdaad.
En deze week start de Ryder Cup.
Helemaal klaar voor de Ryder Cup. Ja. Back to back, de twee grootste evenementen in golf. Het wordt het Amerikaanse en het Europese continent. Hè.
Ja, ja. Dus, zeg maar, Emma, vertel eens. De Solheim Cup is in Spanje gespeeld afgelopen weekend. Het is 14-14 geëindigd. In voetbal zeggen we dan, het is gelijkspel, maar...
Ja, in de Solheim Cup en in de Ryder Cup vallen er 28 puntjes te verdelen tussen Team America en Team Europe. En de regel geldt dat de defending champion, in het geval van een tie, de cup behoudt. Dus we kunnen eigenlijk niet echt zeggen dat Europa gewonnen heeft, hè, want het is 14-14,
ja, het is gelijkspel.
Maar Europa wint dus eigenlijk op papier of behoudt de Solheim Cup voor nog een jaartje.
Oké, en als we dan vooruitblikken naar de Ryder Cup, daar zijn ook 28 punten te verdelen.
Ja.
Stel dat daar 14-14 is, hoe zit dat dan in zijn werk?
Dan is het Team USA die de cup mag behouden, want wij moeten de Ryder Cup terug veroveren na onze nederlaag op Whistling Straits.
Ja, klopt. Ja, in 2021, ja, denk het. Ja. Goed, maar je sprak in de voorbereiding van dit gesprek over de President's Cup. Die hebben een andere, maar misschien eerst even uitleggen. De President's Cup, wat is dat dan? We hebben de Ryder Cup, we hebben de Solheim Cup, we hebben de President's Cup.
De President's Cup is Amerika tegen de rest van de wereld.
Oké, dus de beste spelers vanuit de rest van de wereld, buiten Amerika.
Dus daar mogen ook de Aziaten, Australië, Afrikanen...
Zuid-Afrika.
Mogen daar ook allemaal aan meedoen. En die hebben inderdaad een ander systeem. Die vechten het uit. Dus dan mag van elk team, wordt er dan één speler gekozen die het in een sudden death met elkaar uitvechten, wie dan uiteindelijk wint.
Oké, goed. Maar dus deze week de Ryder Cup.
Ja, en jij gaat het vanaf de eerste rij beleven.
Ja. We zullen op onze sociale media zullen we hier en daar wel eens iets delen.
Ja.
Maar ik vertrek woensdag naar Rome, ja.
Spannend.
Ja. Kijk er naar uit. Hè.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik heb het geluk al gehad om in het verleden Parijs al eens een keer te kunnen gaan bekijken. En wat ik me daarvan kon herinneren... ik heb nu wel wat sportevenementen kunnen meemaken. Ook door het werk dat we natuurlijk doen en hebben. Wat fenomenaal was, was dat 's ochtends om 4 uur sta je op. Je gaat naar de golfbaan. Het is alsof dat je op een luchthaven staat. Je moet eerst door allerlei controles gaan. Dus qua safety is dat daar enorm. Maar dan, het is nog donker. Je staat dan ongeveer rond een uur of 6 aan... wij stonden aan hole 1 aan de green en de teebox van hole 2 in Parijs. En het is donker, maar je hebt dat niet goed door hoeveel mensen er staan.
Er was waanzinnig veel volk, hè?
Ja, als ik me juist heb laten vertellen, waren er 40.000. Hole 1, 2 en dan nog een paar holes daarbij. Ja, en het is later licht, maar ze slaan af wanneer dat het eigenlijk echt licht wordt. En dan zie je natuurlijk in één keer zo die mensenmassa en dan begonnen ze Europe te scanderen. Ja. En dat was zo een kippenvel moment. Mm-hmm. En nu in Rome heb ik het geluk om terug op hole 1 te mogen staan. En mag ik het meemaken van inside the ropes. Ik ben benieuwd hoe die beleving gaat zijn dan.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik herinner mij ook nog op Parijs dat die grasmaaiers, 's morgens vroeg, dat vond ik ook echt een fenomenaal beeld. Het was inderdaad zo nog aan het schemeren. En dan met die grote Europese vlaggen erop en de formatie, hoe dat die de fairways afreden, dat was echt fenomenaal.
Ja, want dat is in het donker. Dat gebeurt allemaal in het donker. Dus dat als ervaring vond ik een heel mooi moment. En wat je dan... je hebt bij Europe heb je de Guardians. De Guardians zijn die gasten die zo in een kostuumje...
Helemaal verkleed.
Heel blauw. En je kunt dat ook trouwens zien op de filmpjes van de Ryder Cup zelf op YouTube. Die verkleden nu helemaal en die zorgen echt voor sfeer. Maar dat is... Je moet er eigenlijk eens geweest zijn om te weten wat dat is qua sfeer. Dus en dat
het
je
feestcomité
denkt,
van de Ryder Cup.
Ja, eigenlijk wel. En dan heb je nog de Bananamijn.
Ja.
Dat zijn ook nog grappige figuren die dat er rondlopen. Maar je houdt je niet voor mogelijk dat zo'n sfeer op een golfterrein mogelijk is. Hè. We zijn toch altijd een beetje meer de... Iets wat conservatievere...
beschaafd.
Ja. Maar de Ryder Cup is echt het...
Dat is waanzin, hè?
Dat is, ik ben al een paar keer in voetbalstadiums geweest, maar de sfeer dat ze daar kunnen creëren... En ik weet, later in Parijs, ik denk dat was de zondag of zoiets, hè, toen de singles plaatsvonden. Maar dat was natuurlijk spannend. Wij stonden op hole 14 of 15, waar je daar is... En op de Ryder Cup is het ook zo, je kunt niet alles volgen. Hè. Je moet echt wel
kiezen waar je gaat staan, welke flights je gaat zien. Gelukkig zijn het wel niet te veel flights. Dus je kunt wel echt op een punt gaan staan en ze allemaal zien passeren.
Ja, en ze hebben ook gigantische schermen staan. Dus qua beleving is het wel oké. Maar je moet inderdaad dus een plaats uitkiezen. En we hadden toen 14, 15, 16 denk ik gekozen. Maar de Guardians die stonden daar ook. En die begonnen daar on the left side. On the right side, we're in the middle.
Ik stond daar
en
ook. Ja.
Die begonnen dat toen te zingen. Ja. En op een gegeven moment was dat... Le National is ook een beetje een stadium course. Ja. Dus je had echt dat gevoel dat je in een stadion zat. En die spelers, die krijgen daar ook een extra kick
van. Want ik herinner mij ook dat Tommy Fleetwood zijn match was al gedaan. En toen bleef hij daar staan om mee te zingen en te vervoegen bij het feestcomité.
Ja, het was een extra lid van het feestcomité op dat moment. En dat was...
waanzinnig.
Ja, zeker goosebumps. Hè.
Ja, absoluut.
Kippenvel moment. Dus,
oké. Okay.
Ja, we kijken er naar uit. Er zijn een aantal Belgen in de Ryder Cup squad. Het zijn geen spelers, maar Nicolas Coulsaerts is er. Wie weet, lopen we hem tegen het lijf?
Ja.
Kan ik hem misschien eens een vraag stellen?
Zeker een babbeltje proberen doen.
Ja, gaan we doen.
Oké, dan denk ik dat we klaar zijn om naar het derde deel van deze aflevering 21 te luisteren met Alain de Bont. Waarin dat we beginnen met een tea time trivia over de Ryder Cup. En dan gaan we eens kijken naar de ploegen.
It is time for tea time trivia.
We hebben het hier nu al de hele tijd over pro-golf en alles wat ermee te maken heeft. Maar we zitten eigenlijk wel een beetje in een spannende fase op dit moment. Want het grootste in pro-golf staat voor de deur, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. En dan heb ik het uiteraard over de Solheim Cup en de Ryder Cup. Dus vandaar tea time trivia over de Ryder Cup. Eerste vraag, Alan. De hoeveelste editie van de Ryder Cup is dit?
Geen idee. Wacht, hè.
Een gokje?
Wacht, hè, per 2 jaar. Oh.
Op de radio is het nu al gedaan.
Ja, 35ste of zo. Nee, veel langer.
Bogey.
44ste editie.
Ah, val ik nog mee? Redelijk goede gok.
Ja,
en hoeveelste keer is het... Dat is dan, ik kan de vraag niet eens terugkaatsen dat het echt met Europa en Amerika is. Want vroeger was het...
Dat heb ik dus niet opgezocht. Hè?
Ja. Nee, maar vroeger was het Amerika tegen UK.
Ja.
En dan is dat erbij komen, denk ik, met... niet Olazabal,
Ballesteros.
Ballesteros. Ja.
Ik denk dat dat zo de omkeer was.
Omdat
toch?
Het echt een whitewash van Amerika was. Ja, maar het jaartal... Dat dus
maar tellen die dan ook mee in het aantal
Ja, die tellen wel mee. Ja. Okay, want de eerste editie van de Ryder Cup was dus in 1927.
Ah ja, oké.
Okay. Ja.
Alright.
Emma zal het mee in de show doen.
Ja, ja. Foutje van de firma, sorry.
Nee, maar ik vraag me af hoe lang dat er eigenlijk al is. Ja.
Oké, klaar voor de tweede vraag?
Ja, absoluut.
Wie heeft doorheen de geschiedenis al het meeste punten verzameld voor Team Europe?
Ik ben aan het twijfelen tussen Lee Westwood of Sergio Garcia. Maar ik denk Garcia.
Birdie.
Yes, goeie. Inderdaad, Garcia. Derde vraag is een beetje een aparte vraag. Er is geen goed of fout. Maar Alan, als je een pronostiekje mocht doen, wat denkt je dan?
Ik denk dat het echt gelijk op gaat gaan.
Ja?
Ja, ik heb het deze ochtend de ploegen nog eens bekeken en... ik vind Amerika niet crazy stacked of zo. Allee, nee, ik denk dat het gelijk opgegaan en ik denk dat Europa uiteindelijk wint. Niet zoals vorige editie, want die was niet zo plezant voor ons. Maar nu gaat het tot op de laatste dag zijn en tot op de laatste flight. Dat is mijn analyse.
Ja. En wat denkt u van de ploegen? Wat denkt u van de selecties? Van
ik heb het een beetje, ik heb het uiteraard wel gevolgd. En er is wel één ding dat ik er vandaag ook wel over wou zeggen. Dat ik het heel jammer vind dat Adrian Meronk er niet bij is. Ik denk dat dat wel zo wat de hot take is van dat je wel wat leest. Ik vind dat er heel weinig commotie eigenlijk rond is. Want ik heb het vandaag zo wat opgezocht in Wild Golf Digest en er zijn een aantal artikels over. Maar als Adrian Meronk een Spanjaard is of een Engelsman of een Fransman, dan denk ik dat het de wereld op zijn kop zou staan. Die jongen heeft dit jaar 2 keer gewonnen. Vorig jaar op het einde ook nog eens. Dus eigenlijk 3 keer in, toch, in de tijd dat de Ryder Cup selecties bekend of bepaald worden. Staat 3e in de Race to Dubai. Hoe noemt dat nog zo? Ja, Race to Dubai. Ja. Eigenlijk 1e, want ja, we gaan Macro en John Rahm zijn toppers. Hè, maar die spelen niet meer op de DP World Tour.
Nee.
En heeft dan nog eens gewonnen op de baan waar dat deze jaar de Ryder Cup wordt gespeeld. Dus ik vraag me af wat daar is misgegaan. Ik zeg het, een heel dappere keuze voor de Ludwig Arberg mee te pakken. En ik begrijp het ook wel. Hè. Net gewonnen in vorm.
Ja, want dat is het natuurlijk ook. Hè. Die jongen kan er eigenlijk ook niks aan doen.
Nee, maar
want
het gaat niet alleen. Ik denk dat er nog wel een aantal anderen misschien zijn die ook niet hadden gekozen moeten worden. Allee, ik vind het gewoon jammer. En dat, dan haalt je ook nog eens het belang weer al van de DP World Tour weer naar beneden, vind ik. En,
wat gaat dan de doorslag geweest zijn? Om toch voor... Het 1-op-1? De zweet wel en Meronk niet?
Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet, want volgens mij kijk je toch als captain zijnde van... zeker naar die wedstrijd in Open d'Italia, die daar dan wordt gespeeld, Marco Simone wordt gespeeld, daar gaat het toch belang aan hechten. En,
Team USA, hoe bekijk je dat?
Solid, zoals altijd, denk ik. Hun captain's picks waren eigenlijk ook jongens die misschien minder in vorm zijn, maar wel superveel ervaring hebben. Jordan Spieth en Justin Thomas. En Brooks Koepka is ook een pick, volgens mij.
Ja.
Allee, ik bedoel, dat is top, hè. Dat je pick zijn, dat is top.
Maar het is, ben ik juist, is de enige liefgolver die wel meedoet.
Ik ging dat aan jullie vragen, of dat jullie dat wisten. Ik heb het vandaag zo wat proberen op te zoeken. Ik begrijp het ook. Allee, ineens kan dat dan weer wel. Allee, dus
er is denk ik nooit een exclusie geweest van de liftspelers. En ik denk ook...
Maar Henrik Stenson is wel ontslagen geweest.
Ja, dat was
captain.
voor het pivotale moment het PIF nu ook mede-investeerder is van de PGA Tour.
Ja.
Dus daarmee zijn alle rechtszaken eigenlijk laten vallen.
Ja.
Waardoor dat alles kon.
En ik denk dat...
Ja, zo doen ze het toch, hè? Ik denk wel dat... het is mijn persoonlijke mening dat Brooks Koepka is denk ik wel... ene die minst commotie er rond maakt.
Ik wou net zeggen, die is nog het meeste die ook zei van ik weet het toch allemaal niet of winst, dat dit het allemaal is.
Allee, winst op PGA Championship heeft zich eigenlijk net niet automatisch geplaatst. Voilà. Dus ik denk dat in spelers die eigenlijk nog minst van al ter discussie staat.
Dat denk ik ook. Brooks heeft gewoon het eerste gedaan dat je als liefspeler kunt doen, dat is een major winnen.
Ja,
want die moet ze nog meedoen en dat heeft hem gedaan. En eigenlijk al de rest, niet Taylor Gooch, die hebben dat allemaal niet gedaan.
Nee.
Dus dan pak je een Wyndham Clark nu en zo en dan 100% sta ik daarachter.
Ja.
In plaats van dan nog eens Bryson proberen of Phil of I don't know. Maar dus Brooks heeft zijn selectie terecht door niet de resultaten op de lift, want een toernooi met 40 man, ik heb het juist over de Q-school dat maar met 90 is, daar is nog eens een helft. Hè?
Ja.
Dus een normale golfwedstrijd wordt gespeeld met 156 man. En boom, dat is een golfwedstrijd. Niet met 40. Dan kun je... dat is niet...
Nee.
In golf kan de eerste of die van 156, die kunnen allemaal winnen. Dat is bewezen geweest, meerdere keren. Dus ja, een hele field kan winnen. Dat is ook de charme van golf. Dat is niet zoals bij tennis. En daarom, dan Brooks heeft het dan gewoon verdiend door inderdaad op de...
Ja, de momenten dat moest, stond uit.
Alan, ik heb nog één afsluitende vraag voor u. Je bent nu 3 jaar pro, 10 jaar geleden op de topsportschool. Met alles wat je nu weet, Wat is het spel dat je moet hebben?
Precies dat vroeger zo werd gezegd van oh, je moet gewoon recht zijn en de lengte maakt niet uit. Ja, oké, goed. Je moet altijd recht zijn, maar lengte maakt echt wel uit. Dus aan jonge gastjes dat ik op de driver in zie, Happy Gilmore en zo. Vroeger zou ik zeggen, hey, maar nu denk ik, kom. Ze moeten inderdaad begrijpen dat golf is een sport en hard en snel en zo hoort er ook bij. Het is niet allemaal de finesse van vroeger met Montgomery en de schone finish. Nee, nee. Kijk maar naar Bryson. Is het erover? Ja, maar af en toe heb je extremen nodig in sporten en ook in de wereld om terug naar dat centrum te kunnen gaan. Dat dan iets meer neigt naar kracht en power en overwater. En daar maakt de sport ook heel interessant. En dan ja, voor de rest, denk dat wedging inside 120, dat belangrijk is. Met dat verslagen, dat dan...
Ja.
Dat je daar heel sterk in bent. Je kunt hem dan 300 slagen, maar als je van 120 niet op de green kunt slagen, dan heeft dat ook geen zin. Maar dat zijn zo de twee dingen. Drijven, wedging en dan uiteraard ja, putting, als je het wilt afmaken. Maar dan zit je top van de wereld. Hoeveel gasten dat ik, en ik ook nog, twee uur lang met een 9-ijzer, een 8-ijzer en een 7-ijzer zie slagen.
Maar niet met een...
Ja, maar dat maakt eigenlijk niet. Daar gaat het niet. Die percentage die je wilt verbeteren, overal een percent beter wilt worden, die gaat het niet vinden bij je nachtijzer. Want je nachtijzer die slaat op 10 meter en als je wat meer traint, misschien op 5 meter. Maar het verschil tussen een put van 10 meter of 5 meter, dat blijft, het percentage, dat is 10% of zo. Dus dat heeft geen zin. Het is van op 115 of 110 meter, vandaar een. Daar kun je wel een binnen de 2-3 meter slagen. Zeker als je traint. En dan kan je scoren, kan je meer birdies maken. Dus verslagen, wedging en dan het afmaken met putten.
Oké, goed. Merci Alan. Merci om hier in onze studio te komen, om uw verhaal te delen en uw inzichten te delen. Is er nog iets dat we niet gevraagd hebben, dat je nog kwijt wil? Nog iets dat je wilt toevoegen?
Nee, het was heel tof. Ik kijk uit naar de Ryder Cup en ook om de rest van de Belgische spelers te volgen op de Stage 2 in november zal dat zijn. Dus een leuke periode voor de golf nog.
Absoluut.
Een leuk
Absoluut.
Ja, en van ons uit, Alan, all the best. En wij hopen u snel weer op het golfterrein te mogen zien en uw resultaten terug te kunnen volgen. Hè.
Ja, dus, ja volgend seizoen ben ik wel, zal ik er wel staan.
Keigoed,
daar kijken we naar uit.
Merci allemaal.
Merci.
Uiteraard wil ik ook jou als luisteraar of kijker bedanken voor het volgen van deze aflevering. Als je het een leuke aflevering vond, dan nodig ik je uit om je te abonneren op de Tee Time Podcast. Dat kan op Spotify, Apple Podcasts of YouTube zijn. Dan wens ik jou nog een fijne ochtend, middag of avond en heel graag tot de volgende keer.